er geen uitzending van Verhalen uit de Vallei. U kunt gaan luisteren naar een herhaling van het programma Veenendaal Toen, dat eerder uitgezonden is op 31 oktober 2016.
Naar Veenendaal Toen op Stilok Radio. Mijn naam is Janneke van den Berg. En tegenover mij zit
Angela van der Sluis.
We hebben vanavond een gast. En dat is Gerda van der Mijn. Welkom. Wij gaan straks met haar praten over de winkeliersvereniging Handel en Nijverheid. Zij heeft daar een boek over geschreven. En daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst kijken we naar het oude nieuws. Op 31 oktober 1966 schrijft de Vallei over de formatie van een interim kabinet. De verwachting was dat professor Bosman de post financiën zou krijgen en dokter J.E. de Kaai het premierschap aangeboden zou worden. En op de Bondsdag van Mannenverenigingen op gereformeerde grondslag te Utrecht sprak dominee Arend Vroegendewij uit Veenendaal over de geestelijke crisis waarin het kerkelijk en godsdienstig leven terecht was gekomen. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de vernieuwingen in de kerk. En tenslotte vond de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dokter Meijer, dat de automatisering in Nederland veel te langzaam ging. Hij was bang dat Nederland daardoor niet mee kon komen in de algemene economische groei. Dat was kort maar krachtig. Are You Being Served? U herkent het misschien al van de gelijknamige Britse tv-serie over een warenhuis. En dat is natuurlijk niet toevallig dat we dat draaien. Want we gaan het hebben over de winkeliersvereniging. Gerda van der Mijn, welkom. Fijn dat u hier wilt zijn vanavond.
Ja, leuk om hier te zijn.
U hebt een boek geschreven over de winkeliersvereniging. En hoe komt u daar zo bij om daar een boek over te gaan schrijven?
Het is eigenlijk een opdracht van mijn vader. Toen ik hem het zoveelste boek aanbood over Oud-Veenendaal. Toen zegt hij, over de winkeliersvereniging is er eigenlijk nooit wat geschreven. En die vereniging heeft heel veel betekend voor de Veenendaalse gemeenschap. Dus het is aan jou om daar een boek over te schrijven.
Want uw vader heeft ook een rol gespeeld in de winkeliersvereniging.
Mijn vader is dus eerst administrateur geweest en later dus secretaris van de winkeliersvereniging. En dat ben ik dus ook geweest, ook eerst administrateur en later ook secretaris van de vereniging.
En als je aan zoiets begint, ja, waar begin je?
Je begint eerst met het archief op te zoeken. Nou, dat heb ik dus letterlijk overal vandaan gehaald. Dat stond op zolders, dat stond in kelders. Het is nog niet helemaal compleet. Maar ik heb dus door de notulen, die wel compleet zijn, dus een goed beeld kunnen krijgen.
En wanneer begint het eigenlijk?
De vereniging is opgericht tussen 1923. Dat was eigenlijk naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Toen was vereniging Oranjedag was bezig om festiviteiten te organiseren. En die vroeg dan aan de winkeliers van, kunnen jullie ook wat doen in het kader van die festiviteiten? En toen besloten ze dus een winkelbeurs te houden in de tekenschool.
Oké.
En die winkeliers die waren zo enthousiast dat ze dus enkele maanden dus bijeenkwamen om een vereniging op te richten.
Met welk doel?
Om dus meer te gaan organiseren. Die tentoonstelling die heeft ontzettend veel publiek getrokken. En het smaakte gewoon naar meer.
Ja, en veel publiek. Waar moet ik dan aan denken? 1923, dan is Veendam natuurlijk niet heel groot.
Toch een 3000 bezoekers.
Zo. Dat is heel veel in die tijd. Want dan heeft Veendam 7, 8000 inwoners.
Ja, zoiets was het, ja.
Zo,
ja, dat was enorm.
Ja, zeer succesvol inderdaad. En dan gaat het verder. Er komt een vereniging. Kunt u wat meer vertellen over wie bijvoorbeeld de eerste bestuursleden waren?
Dat was onder andere de heer Van Ginkel. De grondlegger van Van Ginkel.
Van het tuincentrum, zeg maar. Ja.
Die heeft zich ook beijverd om een handelsavondschool op te richten. Het onderwijs aan de kinderen van de ondernemers vond hij dus zeer belangrijk. Daar zat in de heer Anton de Ruiter. Uiteraard.
Ook een zeer bekende naam.
Een heel bekende naam. Die is dus eerst secretaris geweest en later is hij dus voorzitter geweest. Maar dat was wel de grote motor achter het geheel. En er was nog schoenmaker, zat daar nog in.
Van het City Magazijn staat
het City Magazijn, ja.
Ja. Ik herinner me een foto van een heel prachtig pand en dat woord City Magazijn, dat is wel blijven hangen.
Ja, en de heer Kramer van Maison Kramer.
Ja. Tenminste, ik ken de naam Maison Kramer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens precies weet waar dat was, maar...
Het was op de hoek van de Sambringstraat en de Kerkenwijk. Nu zit er een grillrestaurant, geloof ik, in. Het zoveelste restaurant.
Oh, ja, de shawarma-boeren, zeg maar, van vroeger zitten niet meer. Maar dat...
Ja, dan mag je het zeggen, als het er niet meer zit. Ja, hallo, reclamecodecommissie.
Nee, de shawarma-boer zit er niet meer. Er zit, geloof ik, nu een café. Waar ik de naam ook niet eens van zou weten. Dus de reclamecodecommissie hoeft zich geen zorgen te maken. Kramer noemde u. Zijn er nog wat meer bekende namen? Ik neem aan dat er ook wel Van Schuppers bijvoorbeeld in gezeten hebben.
In het begin, ja, er zat wel een MH Van Schuppers zat er ook in.
Ja.
Dat is ook een van de textielboeren ook. Er waren toen verschillende. Er waren geloof ik wel een stuk of zes Van Schuppers met manufactuurzaken in de Hoogstraat.
Ja.
Dus die waren ook vertegenwoordigd.
Ja. Dat zijn allemaal heel bekende namen in ieder geval. En de winkeliers hebben we het dan over. Maar dat waren niet alle winkeliers van Veenendaal.
Nee, dat waren dus hoofdzakelijk dus de, zeg maar, de centrumwinkeliers.
Dus de Hoofdstraat.
De Hoofdstraatwinkeliers, ja.
Met name.
Want de Hoofdstraat was toen nog niet een aaneengesloten winkelcentrum. Er zaten nog veel woonhuizen zaten daartussen.
Ja. Ja, dat, ja, bijna 100 jaar geleden. Dat, kan ik me daar iets bij voorstellen.
Ja.
Je mag vragen stellen tussendoor. Je zit heel rustig te luisteren. Het interessant.
Jij hebt heel duidelijk een lijstje voor je neus.
Nee, ik heb geen vragen voor mijn neus, hoor.
Oh, oké. Okay. Ik dacht dat wat ik daar zag liggen, een lijstje was. Omdat je er steeds op kijkt voordat je een vraag stelt.
Nee, dat zijn wat aantekeningen dat ik even weet waar ik het over heb.
Ah. Ja, wat de vereniging dus ook gelijk heeft opgenomen, dat is dus de Palmpaasoptochten en de Lampengietersavondoptochten te organiseren.
Ja.
Dat was al een oud gebruik en dat hebben hun dus weer opgevat.
Ja.
En later zijn ze dus ook de Sint-Nicolaas-intochten gaan organiseren. En die zijn dus, die hebben ze in 2015 hebben ze dat, 2012 of zo hebben ze dat georganiseerd.
Ja, dus echt allerlei activiteiten om het centrum van Veenendaal
te promoten.
Maar ze organiseren die intochten, de Pampa's intocht en zo niet meer. Worden die dan anders georganiseerd nu? Want die zijn er toch nog wel?
Pampa's optochten niet meer. Die zijn later overgenomen door het jeugdwerk De Instuif. Mm-hmm. En in 1990 zijn ze gestopt omdat de politie geen medewerking meer wilde verlenen.
Oh, wat jammer. Ik vond dat altijd echt geweldig.
Ja. En Lampengietersavond, die met wordt nog wel gevierd, maar in de buurten.
En de Sint-Nicolaas-intocht, want die is er ook nog wel gewoon in het centrum. Wordt dat dan nog wel gedaan door de winkeliersvereniging?
Het wordt wel bekostigd, maar het zijn externe bureaus die het regelen nu tegenwoordig. Want er is tegenwoordig een hele show eromheen. Ja. En vroeger was het dus de intocht. Zij werd welkom geheten aan de rand van Veenendaal, bij de grenspaal aan de Kerkenwijk of aan de Holleweg. En dan werd hij op het gemeentehuis in de Hoofdstraat dus verwelkomd. En dan nam hij zogenaamd na een rijtour de intocht intrek in Hotel de Korenbeurs tot zijn verjaardag.
Ja, dus dat ook echt een soort huis van Sinterklaas in Veenendaal.
Ja. En we hadden dus ook een lange tijd een vaste Sinterklaas.
Ja, dat heb ik inderdaad ergens gelezen. Die man die was bij de viering van 400 jaar Veenendaal al ingehuurd om de schout te spelen, als ik me goed herinner.
Ja, klopt.
En naar aanleiding daarvan werd hij gelijk ook even gebombardeerd
tot Sinterklaas.
En hij heeft dat heel lang gedaan, hè?
Ja. Hij is bijna in het harnas gestorven. Hij heeft tijdens een van de zittingen heeft hij een hartinfarct gekregen. En werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.
Voor alle hele jonge luisteraars onder ons, ze maken maar een grapje hoor. Gewoon de echte Sinterklaas.
Ik stel voor dat we gelijk maar even naar muziek gaan luisteren. Dan kunnen de jongeren dit even verwerken. We gaan luisteren naar Willy Derby met de Paraplu-koopman.
Heb grote en kleine met echte baleinen. Jonge, 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 wat weer en weer. Mooie regenschermen, mooie regenschermen, juffrouw, meneer. Koop een parasol, beschut je bol, de zon wordt heet. Of een paraplu, we krijgen een jus, voordat je het weet. Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, hoor je dat nou? Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, saustal, je vrouw. Kijk eens wat de beeld zegt, oh wat wordt het slecht. Jonge, 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 wat een weer. Regenpijpen stelen iedere keer, mooie regenschermen, ze zijn er weer. Loop met één oog, even omhoog, blijf weer niet droog. Koop nu een paraplu veterlicht, zon en waterdicht. Straks komt er sop, voel al een drop, opzet hem op, heb je een paraplu als het niet, zing dan maar dit lied. Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, hoor je dat nou? Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, saustal, je vrouw. Kijk eens wat de beeld zegt. Oh, wat wordt het slecht. Jonge, 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 wat een weer. Het regent pijpen stelen iedere keer. Een mooie regenschermen, ze zijn er weer.
Dat was Willy Derby en de Paraplu-koopman. En een prachtig liedje over eigenlijk een kleine koopman die zijn waar probeert te slijten. En ik denk dat veel van de eerste leden van de winkeliersvereniging misschien ook wel kleine kooplui geweest zijn. Die een klein winkeltje hadden.
Er waren vele kleine winkeltjes natuurlijk. En er waren enkele grotere winkels. De Varschuppen. Maar wat de winkeliersvereniging vooral wilde doen, dat is dus publiek trekken naar Veenendaal.
Ja.
En daar slaagden ze soms heel goed in. Het was in 1932 bijvoorbeeld al dat het een melding stond in het Handelsblad. Dat men op vertoon van een trein- of buskaartje in Veenendaal een gratis kop koffie kon krijgen.
Ja, tegenwoordig is dat een vrij normale actie, maar
dat was toen heel, heel opvallend.
Heel bijzonder, dat dat zelfs de nationale pers haalde.
Ja, zeker. En wat natuurlijk ook een hoogtepunt geweest is, dat is de organisatie van de VWBTO's.
Ja, als je zegt winkeliersvereniging, dan zeg je VWBTO. En voor de niet-Veenendalers en voor Dirk-Jan, die zit ook al heel moeilijk te kijken. En Angela ook al. Wow, ik had verwacht dat jij die wel gehoord zou hebben.
Ja, maar je wilde gewoon graag een moeilijk gezicht zien. Dus ik dacht, nou, als jij dat wil, u vraagt, wij draaien.
Dat is de Veenendaalse winkelbeurs tentoonstelling. Dat zeg ik goed, toch?
Ja, klopt.
Wauw, ik heb het onthouden. En dat waren ja, winkelbeurzen, maar dat was van een iets andere orde dan die eerste winkelbeurs in de tekenschool, denk ik.
Ja, deze beurzen die werden dus gehouden in hallen die gehuurd werden. Vrij grote hallen. Daar kon in eerste instantie natuurlijk de leden dus inschrijven. Maar er werden soms ook van buiten gehaald. En op een van de beurzen was bijvoorbeeld de milkshake was uit Amerika overgekomen. En een nieuw fenomeen.
Ja.
En de VEMIS, de Veenendaalse melkfabriek, had gezorgd dus dat het zuivelbureau hier kwam dus met een wagen om daar milkshakes te maken. En die waren echt niet aan te slepen.
Ja, dat kan ik me eens bevoorstellen, want ik vind ze ook lekker.
Ja, nu nog steeds zo, toch?
En dat was nieuw. Dat was,
ja. En dat werd in Veenendaal geïntroduceerd. Werd
geïntroduceerd.
Wauw, dat vind ik dan weer leuk om dat soort dingen te horen. Nooit geweten. Maar die VWBTO's, dat is een paar keer geweest. En dat was om de 4 jaar, geloof ik.
Zo'n beetje om de 4 jaar. De eerste die werd georganiseerd in 1948, naar aanleiding van het 25-jarig jubileum.
Ja.
Dat was in de naoorlogse tijd, dus er waren nog heel veel zaken op de bon. Maar ze wisten toch een hele aantrekkelijke beurs daarvan te maken. En er werd van alles verkocht, van kammen en haarborstels tot elektrische apparaten.
Ja.
Wat op dat moment geleverd kon worden.
Ja, ja, ja. Al een beetje de luxe, naoorlogse luxe.
Ja, om dat te showen en te verkopen ook natuurlijk. Later zijn ook nog de fabrieken hadden een stand om personeel te werven. Dus die gaven demonstraties. De gemeente Veenendaal heeft op de laatste gestaan om de nieuwe uitbreidingsplannen te laten zien met maquettes.
Ja.
En wanneer was de laatste?
1967.
Dus dan zijn er toch wel verschillende geweest.
Ja, ik hoorde uitbreidingsplannen. Toen dacht ik, ja, maar ja, die hebben ze om de 10 jaar, geloof ik.
Nou, dus nog wel vaker volgens mij.
Ja, dat waren toen de uitbreidingsplannen van het nieuwe raadhuis.
Oh ja, 1967.
63 is het laatst geweest. 67 ging niet door.
Ja.
Toen durfden ze niet meer aan. De kosten die liepen op. En het verzekerde bedrag werd steeds hoger. En toen vond de vereniging niet meer financieel verantwoord om ermee verder te gaan.
Maar de voorgaande beurzen waren wel heel succesvol geweest, toch?
Dat, ja, zeker ja. Maar het bedrag werd steeds hoger.
Ja.
En dat vonden ze dus op een gegeven moment griezelig.
Ja, toch iets te ver boven de pet groeien, zeg maar. Of,
ja.
Ja.
En later is daar bureau Spancirkel is erop ingestapt nog. En die heeft geloof ik ook nog 1 of 2 beurzen georganiseerd. Maar die waren dus niet zo succesvol als de VWB-doos.
Okay.
Maar dat kwam ook omdat er dus een hele fraaie entree meestal was.
Ja, ja, het U zat net door het boek te bladeren en ik zag even een foto van een entree langskomen. Inderdaad, heel mooi vormgegeven met VWB-to boven de deur. En,
ja, maar dan hadden ze dus binnen hadden ze bijvoorbeeld een park gemaakt waarin dus flamingo's stonden en zwanen. En die hadden ze dus van Burgers Dierenpark geleend.
Zo. Dat is tegenwoordig ook redelijk onvoorstelbaar eigenlijk.
Ja, maar dat kon toen allemaal.
Ja, ja, bijzonder.
En de Sambrinkstraat, dus de toegangsweg naar de beurs, die was dus ook altijd feestelijk verlicht. En de Frisia Villa was meestal verlicht, ook met een fontein soms erbij. Dus het was al heel sprookjesachtig. Het sprak de mensen van buiten ook al aan.
Ja, een hele belevenis, zo'n beurs.
Dus de oud-Veenendaalers, die hoort nog altijd over spreken eigenlijk.
Ja, ja. Dat, ja, goed, tegenwoordig natuurlijk ook de nodige evenementen. Maar ja, zoals ik dat zo hoor, dan denk ik, ik had best wel eens om het hoekje willen kijken hoe dat eruit zag. Ik stel voor dat we weer naar muziek gaan luisteren. Ik had een weer opnieuw een heel toepasselijk lied. How much is that doggy in the window?
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome. And the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. If he has a doggy to protect him, he'll scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. You can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that dog is, I do hope that dog is, I do hope that dog is for sale.
Dat was Patti Page met How Much Is That Doggy in the Window. Zo net onder de muziek hoorde ik het woord rondvluchten vallen. Ik kan me niet voorstellen dat een winkeliersvereniging zoiets ook organiseert. Maar dat was wel het geval.
In 1926, toen dacht het bestuur, het zou wel leuk zijn om rondvluchten boven Veenendaal te laten maken. Als prijs voor een winkelweekactie. En toen hebben ze een brief geschreven naar de KLM of dat mogelijk was. Waar ze kregen dus een brief terug van de KLM van, ze zouden wel wat voor voelen. Maar er was geen vliegveld in de buurt. Dus dat werd een beetje moeilijk om de vliegtuigen dus in een korte cirkel dus te laten opstijgen en te laten landen.
Ja. Maar 1926?
Dat was in 1926.
Ja, dat is heel vroeg.
Ja. Maar heel vooruitstrevend.
Ze probeerden altijd iets origineels te zoeken. En zo hebben ze dus ook een keertje het echtpaar Boesman naar Veenendaal gehaald om met een ballon op te stijgen. Dat was toen het bekende echtpaar wat dus ballonvluchten maakte van de Haagse Ballonclub. En die zijn dus hier in Veenendaal ook opgestegen.
Ja, en Sinterklaas een keer via de helikopter heb ik ergens gelezen.
Ze probeerden dus Sinterklaas dus steeds op een ludieke manier ook in te halen. En toen hebben ze dus op een gegeven moment hebben ze dus ook een helikopter kunnen charteren. En die landde dus op de A12, die toen nog in aanleg was. En daar stopte Sinterklaas in, en die even boven Veenendaal. En die landde toen op de Jegers Sambrangstraat achter het postkantoor.
Well,
dus het was maar een korte vlucht. En er kwam er één Zwarte Piet kon erin. De andere Zwarte Piet die moest per auto vervoerd worden.
Die moesten met de auto erachteraan rijden.
Maar even later, een paar weken later, lag er bij de winkeliersvereniging een bekeuring op de mat van de luchtvaartdienst. Want ze hadden dus wel toestemming gevraagd om te landen en op te stijgen, dus van de Sambringstraat, maar niet op de A12. En er was toevallig, was de piloot, was de heer Schreuder, de latere directeur van Martin Air.
Inmiddels ook al niet meer bestaand, zo redelijke reclamecodecommissie.
Zolang het allemaal niet bestaat, is er niks mis mee.
Nee, dat is een niet meer bestaande luchtvaartmaatschappij.
Maar de heer Schreuder die was dus zo sportief om dus die boete maar voor zijn rekening te nemen.
Oh, dat is zeker wel tof.
Ja.
Ja. 100 punten.
Ja, ja, dat is inderdaad heel sportief, ja. Sinterklaas, ja, daar heb ik dan ook wel een beetje een persoonlijke connectie mee. Want Sinterklaas is ook een keer met de Aak gekomen. Heb ik van huis uit meegekregen. Want degene die Aak bestuurde, zeg maar, dat waren mijn vader en mijn grootvader.
Oh, wat leuk.
En dat is ook maar één keer gebeurd.
Twee keer, maar dat was niet zo'n succes.
Nee, dat heb ik uit de verhalen ook wel begrepen.
Want het uitstappen, dat was een beetje te moeizaam.
Ja. Ja,
en hij zat een beetje wankel in op een stoel in die schuit. Dus,
dan moet ik toch wel even zeggen dat dat dan misschien toch wel een beetje aan Sinterklaas lag, hoor.
Hoezo?
Nou, mijn moeder is in een trouwjurk in een Aak gegaan en dat ging helemaal prima. Vrouw in een jurk, man in een jurk. Ja, dan denk ik, dan ligt het toch aan die man in een jurk.
Nou ja, wat ik uit de verhalen van thuis begrepen heb, is dat in ieder geval die keer dat mijn vader en mijn grootvader met die Aak voeren, dat het water heel laag stond. En dat zij toen bij het gemeentehuis uit moesten stappen. En dat die man toch wel heel veel moeite had om met die lange jurk tegen die hoge kant op te komen.
Nee. Ja, en dat er een ladder aan te pas moest komen.
Precies, en dat hij daarbij bijna een nat bak heeft gehaald. En dat die man toen zelf ook zoiets had van, dit gaan we niet nog een keer doen.
Dus, nee, dat kan ik helemaal begrijpen.
Ja, eigenlijk vind ik het wel jammer. Dat Veenendaal, water, Aak, dat hoort bij elkaar.
Ja, maar er zijn op het moment volgens mij ook geen Aken meer die je ervoor zou kunnen gebruiken.
Nee, dat
niet. Ik weet er nog maar één te liggen in het museum en die is niet meer giftwaardig.
Nee, die kan het museum ook niet meer uit. Dat wordt ook een beetje lastig, denk ik.
Ja,
maar er schijnt ergens op de gemeentewerf nog één te liggen, heb ik me ooit laten vertellen. Maar of die er nog ligt, dat durf ik niet te zeggen. Dus,
morgen niet meer. Ik weet wat ik vannacht ga doen. Grapje.
Nou ja, mocht de binnenstadsmanager luisteren, we hebben een goed idee voor de intocht van Sinterklaas. Misschien niet voor dit jaar, maar dan wel voor volgend jaar. Ik hoop dat hij luistert. Hij is hier vorige week in de uitzending geweest op niveau. Ja. Dus misschien luistert hij wel. Even terug naar de winkeliersvereniging. U vertelt allemaal hele mooie dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er wel eens wat mindere momenten geweest zijn. Dat er ook wel... en de oorlog is dan een periode die te binnen schiet waarvan ik denk, dat zal wel moeilijk geweest zijn.
Ja, ze hadden dus van tevoren hadden ze dus al wisten ze dus dat er een evacuatie eventueel zou komen. En toen heeft de winkeliersvereniging gezorgd dus dat er kisten gemaakt werden, waarin de boekhouding gedaan kon worden. En als het moment daar was, dan zou een vrachtrijder die zou dan de boekhouding op een veilige plaats brengen.
Ja.
Okay. En dat is dus ook op een gegeven moment gebeurd.
Ja.
Ze zijn tot 1941 zijn ze nog doorgegaan.
Ja.
Ze mochten dus wel vergaderen, maar ze mochten niet over politiek praten. En dat waren dan meestal de verduisteringsproblemen en de openingstijden van de winkels.
Ja.
En in 1941, toen is er op Lampengietersavond is er wat voorgevallen. En toen is dus, zijn dus een aantal bekende Veenendalers zijn toen gearresteerd en in kamp Amersfoort gebracht. Ja. En toen hebben ze dus besloten om de vereniging voorlopig op te heffen.
Ja.
En die is pas in 1946 weer voor het eerst weer bij elkaar gekomen.
Ja, dus ook voor de winkeliers destijds een hele moeilijke periode,
ja,
denk ik.
Ja.
Ik vind het wel grappig om te horen dat ze die evacuatie zo goed voorbereid hebben. Maar dat zal alles met de persoon van Anton de Ruiter te maken gehad hebben. Want die zat niet alleen in de winkeliersvereniging. Maar was ook zeer nauw betrokken bij de evacuatievoorbereidingen.
Ja, dus, dat was een van de gevangenen ook. En Esther van Leeuwen, die was ook een bestuurslid op dat moment.
Ja, het waren allemaal zeer prominente Veenendaalers die toen gevangen zijn genomen in 1941. U bent heel diep die geschiedenis ingedoken. En hoe lang bent u daar nou uiteindelijk mee bezig geweest?
Dat is alles bij elkaar toch ruim 5 jaar geweest.
Zo. Dat heel
is,
lang.
Het was dus eerst dus het bijeenzoeken van het archief. Nou, dan ga je dus het ordenen en een verslag maken. Ja, dan heb je een verslag gemaakt en zeggen, ja, dat is niet leesbaar. Dus dan moet je dus professionele hulp bijvragen om dat een leesbaar boek van te maken. En dat is dus gelukt.
Ja, en had u van tevoren gepland om daar 5 jaar over te doen?
Nee, ik had zelf 1 à 2 jaar in mijn gedachten. Dus het is wel een beetje uitgelopen.
Ja, maar ik neem aan dat u dan nu wel tevreden bent over het resultaat.
Zeker. Ja. Zeker, ja.
Nou, goed om te horen. Zullen we naar muziek gaan luisteren?
Ja. Ja. Waar gaan we naar luisteren?
Grocer Jack. En de band heet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, W.Y.K.
Sunday morning, bright and clear. mustn't let them know what happened to old Jack.
Cross the check, is it true what Mommy says, you won't come back? Oh no, no. Cross the check, is it true what Mommy says, you won't come back? Oh no, no.
Bent u in uw onderzoek nou nog opmerkelijke dingen tegengekomen? Waarvan we nu zouden zeggen, dat is zo gek.
Oh ja, er zijn verschillende opmerkelijke dingen. Een van de dingen is bijvoorbeeld in de jaren 30 hadden dus de huizen aan de Hoofdstraat een stoep voor de deur. Maar om aan geld te komen voor een opknapbeurt van de Hoofdstraat, kocht de gemeente deze stoep op voor 1 gulden per stuk. De bewoners, CQ de winkeliers, eisten voor dit bedrag de belofte dat er nimmer precario-belasting voor onder meer reclameborden op de stoep zouden worden geheven.
Oké, okay, is die afspraak nagekomen trouwens?
Die is lange tijd nagekomen. Ja,
oké.
Okay. Lange tijd, maar lange tijd, nimmer, maar nooit
lange tijd. Ik dacht dat het nu opgeheven was.
Ja.
Dus, maar,
ja, nimmer is toch altijd een wat gevaarlijke bepaling in dit soort afspraken.
Nou, dan moeten ze gewoon de stoep teruggeven.
Ja, ik heb zelf ooit in de winkel in de Hoofdstraat gewerkt. Ik weet hoe lastig dat was als je ooit een keer een reclamebord buiten wilde zetten. Dus dat was altijd een heel gedoe.
Zeker, ja.
Ja, we zaten net een beetje door het boek te bladeren. En daar viel jou iets op,
Angela. Een eigen krant zag ik. Gezellig winkelen, geloof ik, dat ik daar waar ik iets over zag. Maar
ja, in de tijd heeft dus. Er waren dus wel speciale edities als er een beurs was of een winkelweekactie. Maar op een gegeven moment werd er dus een vaste krant dus uitgegeven. En die heette dus Gezellig Winkelen. En Gezellig Winkelen, die is later opgegaan, dus in Veenendaal, nu Rijnpost.
Ja,
Rijnpost nog.
Veenendaalse krant, hallo reclamecodecommissie. Ja. Ik gooi hem af en toe even tussendoor.
Je mag zeggen waar het in opgegaan is, volgens mij.
Hoor. Ja. Maar voor de zekerheid.
Ja,
ja. Zit helemaal achter.
Inderdaad iets overzien staan. Ja. Het wordt er weer even bij gezocht.
Ja,
ja, het is Veenendaal nu en later is dat Rijnpost Weekend geworden.
Daar bestaat ook al niet meer. Dus
ja, we hebben nu nog maar 1 editie.
Ja,
eerst
precies.
Hadden we nog woensdag en
De vrijdag.
De vrijdag, maar nu hebben we alleen nog maar de woensdag, toch?
Ja, klopt.
Ja, en er kwam dus een opbrengst uit. Eerst was het dus de opbrengst van de advertenties. En later, toen Wegen het overnam, toen werd daar een soort subsidie gegeven. En daarvan konden dus leuke dingen gedaan worden, zoals de achtergrondmuziek, feestverlichting, de kosten van bij de opening van de na de renovatie van het winkelcentrum. Dus dat was een leuke bron van inkomsten ook. En, waar dan alle winkeliers dus eigenlijk zo'n beetje mee betalen dan.
Ja, ja.
Positief. Ik bedoel, ja, die feestverlichting vind ik altijd wel gezellig.
Ja. Maar ja, je had op een gegeven moment wel meerdere winkeliersverenigingen naast elkaar. De Hoofdstraat had de Hoogstraat had een eigen vereniging.
Dus ja, die heeft zich laten afgescheiden. De Zandstraatwinkeliers, die hebben zich een keertje afgescheiden.
Het lijkt wel kerken.
Ik wilde maar, het niet zeggen.
De eerste, dus Bruwineplein, die heeft zich gelijk aangesloten dus bij Handel en Nijverheid.
Okay, ja. En de corridor had ook een eigen, of de passage oorspronkelijk?
Een passage, zeggen. Corridor. En dat is dus later dus opgegaan dus in de, City Marketing.
Ja. En hebben we nu nog maar één winkeliersvereniging of hebben we nu nog steeds meerdere?
Handel en Nijverheid is opgehouden te bestaan.
Mm-hmm.
Ik heb geruchten gehoord dus dat men bezig is om toch weer een nieuwe vereniging op te richten. Corridor, Passage en Scheepjeshof die bestaan dus nog. Prinsen Bernhardlaan ook nog.
Ja. Maar dat zijn allemaal losse?
Het zijn allemaal losse verenigingen die eigenlijk in City Marketing dus verenigd zijn.
Ja, ik begrijp het. Ja, ja.
Om dus daarmee dus de activiteiten af te stemmen.
Ja, want veel van die activiteiten zoals die destijds georganiseerd werden, die zijn nu overgenomen door binnenstadsmanagement, denk ik. Hè?
Onder andere ook, ja.
Ja, ja. Tenminste, dat de binnenstadsmanager die is daar heel actief in, weet ik. Dus dat lampengietersoptochten niet. Maar
dat doen de buurthuizen, toch?
Dat doen de buurthuizen, ja.
Ja.
Maar dingen als late night shopping en dergelijke, dat gaat allemaal via binnenstadsmanagement.
Mm-hmm. Ja,
ja. Okay. De winkeliersvereniging of Handel en Nijverheid, waar we het dan de hele avond over hebben, is opgehouden te bestaan. Wat was daar de reden voor dat de vereniging toch opgeheven is?
De animo om lid te worden was niet groot meer. Dat kwam dus ook door de grote winkelbedrijven. Die hadden geen zin om zich aan te sluiten bij de plaatselijke winkeliersverenigingen. En het aantal zelfstandige ondernemers, dat werd steeds kleiner.
Okay, ja. Want de grote winkelbedrijven werden geen lid of hadden gewoon geen...
Dat is een hele strijd geweest. Aanvankelijk waren ze dus wel lid. En toen was er weer de vergadering dat ze zeiden van het kan eigenlijk niet als dat grote winkelbedrijven dus lid zijn. Dus toen werden ze geschrapt. Dus lange tijd was er een verbod op het grootwinkelbedrijf.
Ja.
Toen de HEMA in 1960 een vestiging opende op de markt en vroeg of die lid kon worden, werd dat geweigerd. En later, in 1966 of 67, is dat dus in de vergadering besloten. Dus dat die wel lid kon worden.
Okay.
En toen konden dus de andere grootwinkelbedrijven dus ook lid worden.
En dan aan de grotere supermarkten en de Gruiter, de keten.
Groenwoud was het toen nog.
Ja. Dus dat soort ketens mochten toen ook lid worden?
Ja. Okay. Maar alleen de HEMA die is toen geloof ik lid geworden.
Ja. Maar waarom was daar dan zoveel verzet tegen? Dat de grootwinkelbedrijven...
Concurrentie. Ze hadden dus meer geld om te adverteren en om acties te voeren.
Ja.
Het was dus gewoon een beetje angst voor de concurrentie.
Ja. Maar je zou zeggen, zo'n winkelbedrijf heeft misschien wat meer geld, maar kan dus ook meer geld in de vereniging steken.
Dat was niet altijd het geval, want die grote ketens die zeiden dan van ja, als we in elke plaats geld moeten gaan geven voor de plaatselijke verenigingen, ja, dat gaat ons veel te veel kosten.
Okay.
En dat hadden de meesten dus niet in hun budget zitten.
Nee,
dat is dan weer jammer.
En ja. Ja, dus ook de managers, die waren natuurlijk ook niet altijd betrokken bij het Veenendaalse gebeuren.
Nee.
Want die wisselden eigenlijk ook om de zoveel jaar.
Ja.
Woonden vaak niet in Veenendaal. Dus die hadden geen affiniteit met Veenendaal. Dus dat zei ze dan ook weinig.
Ja.
En hadden dus ook geen, want ze konden soms zelf wel lid worden. Maar daar hadden ze soms nog geen zin in.
Nee.
En dat bleek later dus ook met de vergaderingen bijvoorbeeld. De meeste woonden dus buiten Veenendaal. Dus de vergaderingen werden dan aansluitend aan de winkelsluiting gehouden. Dus gelijk 6:15 was er dan vergadering. En dan meestal met de maaltijd erbij.
Ja.
En dan konden ze dus naar huis toe gaan.
Ja.
Terwijl vroeger dus de vergadering altijd om 8:15 begonnen.
Ja. Ja, als alle winkeliers in Veenendaal wonen, dan kan dat. Maar is dat niet?
Dan was dat mogelijk, ja. Dan kon ze even na 6:00 nog eventjes thuis een boterham eten en dan 8:00 naar de vergadering gaan.
Ja.
Met die filiaalbedrijven ging dat steeds moeizamer.
Ja.
En ook de animo om dus bestuurslid te worden werd steeds kleiner. Het was dus steeds zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Ja. Wanneer is de vereniging precies opgeheven?
Ze is 2012 is ze uitgeschreven.
Oké. Okay.
Dus 31 december 2012.
Even heel snel rekenen, dan hebben ze... ik kan niet goed rekenen.
Bijna 90 jaar.
Bijna 90 jaar bestaan.
Ze hebben 90 jaar bestaan net niet gehaald.
Oh, wat maar zeg, het was 1923 toch?
Ja.
Dus ja, jammer dat ze dat inderdaad niet gehaald hebben. Zeker zo'n vereniging die zo belangrijk is geweest.
Ja.
En het boek is klaar, heb ik begrepen.
Het is op het moment bij de drukkerij, ja.
Ja.
En het 26 november zal het eerste exemplaar gepresenteerd worden. Dus na 26 november komt het in de verkoop.
En het exemplaar wat u voor uw neus heeft liggen, dat is een proefdruk, vermoed ik dan?
Ja.
Ja, daar was ik gewoon even nieuwsgierig naar. Dat heeft niet heel veel... Maar ja, we hebben natuurlijk al een paar keer genoemd dat er een exemplaar voor uw neus ligt. Dus
dat, mochten de luisteraars het niet meer snappen, dan kunnen we het... Zo zit dat dus.
Ja.
Het is een zogeheten dummy waar wel tekst in staan. Ook wel foto's, maar waar nog een hoop aan verbeterd moest worden. Nu niet meer. Dus nu ligt het bij de drukker. Het zal bij de gebruikelijke verkooppunten verkrijgbaar zijn straks, denk ik. Kijk.
Ja, dit is wel een vollere dummy dan ik normaal in de winkel kocht. Dat was gewoon een kaft met lege blaadjes.
Ik heb nog een liedje voor u klaarstaan. En dat heet If I Could Make a Living Out of Loving You.
Living out of loving you. Early every morning when the sun comes up, I'm punching that clock on the wall, breaking my back just to make a buck, wishing I was in your arms. If I could make a living out of loving you, I'd be a millionaire in a week or two. I'd be doing what I love and loving what I do. If I could make a living out of loving you. Work all day and feel right at home, loving that 8 to 5. Never have to leave you here alone when I'm working overtime. If I could make a living out of loving you, I'd be a millionaire in a week or two. I'd be doing what I love and loving what I do. If I could make a living out of loving.
Achter elkaar If I Could Make a Living van Clay Walker en Mieke Telkamp met Whispering Hope. En Mieke Telkamp is natuurlijk op 20 oktober op 82-jarige leeftijd overleden. En vandaar toch een nummer van Mieke Telkamp. Gerda van der Meijn, hartelijk bedankt voor uw komst. Fijn dat u wilde vertellen over dit toch wel, ja, nee, ik zou niet zeggen onbekend stukje geschiedenis, maar...
Ik vond het een verrassend stukje geschiedenis.
Ja, dat
vooral.
Dat is een goed woord.
Dat, ja. En ja, ook gewoon de dingen in het boek. Dat ik merk dat ik toch eigenlijk iedere keer op de kop mee zat te lezen. Dat ik dacht, oh, dat is ook interessant. Dat is ook grappig. Goh, dat wist ik niet.
Ja.
Nou, terwijl ik dit nu toch al ruim 9 jaar doe.
Nou, kijk.
En over de winkeliersvereniging hebben wij ook nog nooit zo... daar hebben wij ook nog nooit zo heel veel aandacht aan besteed.
Nee, ik herinner me dat we
er nooit echt een item over gedaan hebben.
Heel in het begin, meen ik. Maar toen was in 1999, toen de winkeliersvereniging...
Ja, ik zei net 9,5 jaar, hè?
Ja. Toen 75 jaar bestond, meen ik dat ik ooit één keer een uitzending aangeweid heb. Maar dat is dus 17 jaar geleden. Dus het was hoog tijd om het weer te doen. Dus heel erg bedankt voor uw komst.
Graag gedaan.
Tot over 17 jaar, dan zijn wij er ook nog steeds.
En ik ben heel benieuwd naar het... uiteindelijke versie van het boek. Dus we gaan hem aanschaffen. Tenminste, ik wel.
we gaan nu gewoon samen. Hè? Jij appt mij en ik zeg oké, ik kom naar de boekhandel die ik niet zal noemen. En we gaan hem samen kopen.
Ja, oké. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende VNNL toe.